Welkom bij het Honden en Katten Spreekuur. Ik ben Lena, ik ben nog altijd dierenarts. Ik hou van honden, katten, paarden, koeien, alles wat dat vier poten heeft. Er mogen er ook geen aan zitten of meer, het maakt niet uit, als het maar dieren zijn. Ik vertel jullie graag alles over hondjes en katjes in deze podcast. En vandaag ga ik daar zeker hulp bij krijgen van Oona. Dat is mijn lieve hondje die voor heel veel inspiratie gaat zorgen voor antwoorden op jullie vragen. Ik heb deze podcast ook collega Marco bij mij.
Ja, mijn naam is Marco. Ik ben ook dierenarts. Ik heb altijd honden, katten, papegaaien zelf gehad. Ben ook opgegroeid met paarden, kippen en noem het maar op. Dus eigenlijk alles wat ik aan ervaring van mezelf heb en wat ik uit de praktijk heb, dat neem ik mee naar deze podcast.
En deze podcast vandaag gaat over de community. We hebben heel veel vragen geselecteerd en gekregen van jullie via PB en DM. En vandaag gaan we daar enkele van beantwoorden. Hoor je vandaag jouw vraag niet passeren? Geen zorg. Het kan goed zijn dat we dat zeker nog eens gaan doen, want het is enorm leuk om zoveel vragen te krijgen. Dus dat zorgt voor heel veel inspiratie voor onze podcast. We beginnen meteen met vraag 1. Marco, grabbel jij er eentje uit de pot?
Ik ga eens even kijken. Deze vraag is van Laura. Ik heb een erg lieve kat. Zijn naam is Floris. Hij houdt van knuffelen, maar heeft ook nog een erg speels karakter. Hij wordt 2 dit jaar. Soms wil hij zo graag spelen dat hij tegen mij opspringt, hapt in mijn kuiten of bijt in mijn handen. Ik las iets over speelagressie. Is er een manier dat je een kat dit af kan leren? Of hem af kan leiden met iets anders?
Enerzijds denk ik voornamelijk aan, wat is de oorzaak daarvan? Wat is de reden dat een kat dat doet? Je hebt katjes die het niet genoeg aangeleerd krijgen vanuit een nest. Je hebt katten die het dan verkeerd aangeleerd krijgen door een eigenaar, die inderdaad te gemakkelijk mijn handen in het spel brengen. Probeer altijd met een hengeltje of zo te spelen en niet met je eigen vingers. En dan ten derde, verveling denk ik dat het toch ook nog altijd een belangrijk is. Veel binnenkatten gaan zulke dingen verzinnen. Gewoon om zichzelf bezig te houden. Omdat ze doorheen de dag zijn eigenaars vaak weg en die gaan dan 's avonds thuiskomen, moeten hobby's gaan doen, koken, voor het huishouden zorgen. En de kat wordt daar eigenlijk een beetje te weinig in uitgedaagd. En zeker bij jonge katten kan je wel eens zien dat ze dan manieren gaan vinden om toch maar die aandacht te krijgen.
Ja, nou inderdaad, die aandacht. Weet je, wat er dan gebeurt is op het moment dat ze in die kuiten hangen of in die handen of waar dan ook, dat die eigenaar gaat reageren.
Ja.
En wat wij altijd hebben onthouden, je hebt negatieve aandacht en positieve aandacht. En ik denk altijd maar zo, mensen met kinderen, die weten het meestal al. Er bestaat geen positieve of negatieve aandacht, er bestaat alleen maar aandacht. Dus op het moment dat je aandacht ergens aan geeft, groeit het.
Ja, en als je aandacht geeft op een negatieve manier, verhoogt vaak de spanning en de intensiteit. Gaat het gedrag meestal niet verminderen, maar toenemen, omdat er meer zenuwachtigheid is bij het dier, omwille van de gespannen situatie.
Ik zeg altijd, neem 2 katten.
Maar tegelijk. Want een oudere kat en daar een jong kitten bij zetten, dat wordt meestal niet geapprecieerd door die oudere kat. Dus je moet echt zien op welk moment dat je 2 katten tegelijkertijd neemt. 1 kat kan ook, hè, maar dan moet die ene kat gewoon voldoende te doen hebben. Dan moet die kat afleiding hebben, die moet buiten kunnen, die moet geuren hebben, die moet verschillende manieren van beweging hebben, verschillende manieren van spel hebben, die moet met vriendjes kunnen spelen of met jou kunnen spelen op een goede manier, op afstand, niet met je vingers. Die moet kunnen klimmen, die moet met voorwerpen kunnen spelen, muisjes. Jachtgedrag gaan stimuleren bijvoorbeeld. En dat zijn allemaal dingen die een kat echt nodig heeft. Je neemt geen kat om die binnen te zetten en 's avonds alleen maar in de zetel mee te knuffelen. Dan pak je een knuffelbeer.
En ook accepteren dat als je dan thuiskomt, dat je dan direct aandacht moet geven. Dan is het niet tijd voor jezelf, dan is het tijd voor je kat. Je kat heeft op dat moment die aandacht nodig. Kan niet denken, die moet maar even wachten, want dan grijpt hij je kuiten. Dus eerst die kat aandacht geven, meespelen en dan met speeltjes, niet met je handen, niet met je benen. En dan eerst die kat even goed aandacht geven. Eventueel daarna ook eten geven, dus niet te hebben staan, maar echt daadwerkelijk geven. En als je de hele dag eten hebt staan, gaan ze daar ook niet mee spelen. Dus bijvoorbeeld dat ook in een speeltje doen, dan kunnen ze ook extra daar wat mee doen. Geef ze wat te doen, laat ze nadenken.
Ja, zeker een oplossing daarvoor. Dus oorzaak is vaak verveling en verkeerd aangeleerd of niet voldoende contact gehad met nestgenoten. De oplossing is speel op afstand. Ga ervoor zorgen dat uw kat zich niet verveelt.
Ja, of een speelmaatje erbij. Dus weet je, ik heb heel veel mensen gehad die hadden dit probleem. En dan zei ik van neem er een kat bij.
Ja.
Echt waar, als je er eentje bij neemt, wordt het minder werk. Je krijgt gewoon minder te doen doordat je een kat bijneemt. Want die katten zijn met elkaar bezig. Daarna, als ze een beetje rustig zijn, komen ze nog steeds bij je liggen om aandacht te krijgen van jou. Want daar zijn anderen ook weer bang voor. Oh, dan wil die geen aandacht meer. Dat komt echt wel goed. Alleen dan is het de goede aandacht.
Ja, en als je op zo'n moment een kat erbij neemt, ze zijn natuurlijk al speels, want ze willen spelen. Dus dan is een vriendje wel welkom natuurlijk. Goed, ik neem een volgende vraag en zal ze eens voorlezen. Deze vraag komt van Henk. En Henk zegt, ik zag iets online staan over tennisballen en honden. Dat deze slecht zouden zijn voor het gebit van mijn hond. Zijn er nog andere speeltjes die wellicht beter vermeden kunnen worden om mee te spelen? Zoals vlostouw speelgoed bijvoorbeeld. Ik denk dat Henk onze short heeft gezien over tennisballen, waarin dat jij iets zei dat die niet zo goed waren voor de tanden van je hond.
Ja, misschien toch nog wel even goed om toe te lichten waarom dat die tennisballen niet goed zijn. Weet je, je hebt de haren. En tussen die haren kan zand gaan zitten en dat kan gaan schuren. Dus weet je, daardoor kan je meer en sneller slijtage van de tanden krijgen. En dat heb je bij gladde ballen niet. Dus weet je, dat is een nadeel van tennisballen. Maar hij vroeg ook nog naar vlostouwen. Dus weet je, ik weet niet wat daar nadelig aan is. Heb je daar een idee over?
Goh, nee, vlostouwen over het algemeen zijn redelijk goed. Ik ga ervan uit dat als ze met een vlostouw spelen, dat ze het niet gaan verscheuren. En een hond die een vlostouw gaat verscheuren en gaat opeten en in stukken bijt, dat kan dan weer wel gevaarlijk zijn. En dat is mijn mening eigenlijk een beetje over alle soorten speelgoed. Een hond die met een speelgoedje speelt en dat netjes en vriendelijk en lief doet, perfect oké. Okay. Het maakt mij niet zoveel uit welk speelgoed dat het is. Bijvoorbeeld met een tennisbal kan je regelmatig eens veranderen om te voorkomen dat er te veel zand in zit. Of tennisballen in huis. Ja, dat gaat ook al minder problemen geven. Maar als ze daar rare dingen mee doen en dingen gaan opeten, dan is het eigenlijk niet goed.
Op het moment dat ze natuurlijk stuk gaan maken, dat, weet je, dan kunnen ze de stukken natuurlijk door gaan slikken. En dat kan een probleem worden in de darmen, doordat het dan niet passeert. Maar je kan natuurlijk ook hebben dat die stukken klem komen te zitten in het gebit bijvoorbeeld. En ik denk dat je dat al kan voorkomen door het in ieder geval op maat te hebben. Dus als je speelgoed op maat hebt, heb je natuurlijk al minder snel een probleem. Met name voor een kleine hond bij een grote hond, denk ik dan.
Ja, als je een klein speelgoedje gaat kopen voor een grote hond, en afhankelijk van de hond ook nog, als hij het graag gaat opeten of niet, is het heel belangrijk dat je dat eigenlijk ook in toog houdt. Dat vind ik ook een hele belangrijke, is als je speelgoedje koopt voor je hond, en als het iets nieuw is, ga altijd in toog houden dat een hond daar fatsoenlijk mee speelt.
Ja, weet je, niet te hard op kauwen, niet zijn tanden beschadigen. Als je dat al hoort schrapen, zeg maar, weet je, dan moet je eens gaan nadenken of dat dan goed is dat hij dat elke dag, elke uur doet, zeg maar. Want dan gaat het gebit er gewoon aan. En als je bijvoorbeeld kijkt naar soepbotten, kijk naar die maat met merg erin, vinden ze hartstikke lekker. Maar het kan klem komen te zitten om die onder- of bovenkaak. Weet je, en als dat gebeurt, weet je, dan kan een dierenarts het weer gaan doorzagen en proberen eraf te krijgen. Dat is niet grappig als dat gebeurt.
Ja, en waar ik ook nog aan denk zijn takken in het bos. Heel veel mensen denken dat ze met takken kunnen spelen met een hond, dat dat leuk is, dat dat plezant is. En ze gooien daarmee een tak. Hond grijpt daarnaar. En hoppadee, er zit een takklem in de bek of op de verkeerde manier vast in de kaken of in de keel zelfs. Dus dat zijn horrordingen waar je meteen mee naar de dierenarts moet. Maar dat is wel heel belangrijk dat je dat beseft, want het is een beetje een gewoonte bij de mensen om takken te gooien.
Ja, en ik zit nu direct te denken, dat is dan wel geen speelgoed, maar appels. Wordt ook heel vaak bij honden gegeven en zeker als je dan een labrador hebt. En dat is niet slim. Soms kunnen ze ook niet slim zijn. Dan slikken ze gewoon die appel door en dan zit die achter in de keel vast. Of in de slokdarm, wat ook kan gebeuren, dat die in de slokdarm komt vast te zitten. Dan heb je echt wel een probleem, weet je. Dus kijk naar de maat. Vergis je er niet in wat, met name een labrador, nogal weer door te slikken. En ik moet zeggen, een beagle is net zo erg. Weet je, die pakken gewoon iets, zijn bang dat het afgepakt wordt en slikken het door.
Ja, we hebben zo eens een keer een beagletje gehad op praktijk die daar een satéstok had ingeslikt. Het zijn maar die dingen die gebeuren, dus dan moet je echt wel, dat is nu geen speelgoed, hè, maar daar moet je echt wel rekening mee houden.
Ja, satéstokjes moet je niet geven, dat is geen speelgoed. Nee,
nee, dus conclusie is, koop vooral speelgoed dat op maat is van jouw hond en hou jouw hond in toog terwijl dat hij ermee speelt en ga niks geven dat een schurende werking heeft of een scherpe werking heeft.
Ik pak nog even een vraag. Eens kijken. Erika. Sinds 2 weken heb ik een nieuwe kater in huis rondlopen, maar hij is heel kieskeurig met zijn eten. Het lijkt haast onmogelijk om voer te vinden wat hij wel lust. Wat kan ik hier aan doen?
Dat is een mooie vraag. Mijn eerste idee is altijd, verifieer zeker of dat je kat wel te weinig eet. Valt die ervan af? Is die inderdaad te weinig aan het eten voor zijn gewicht of voor zijn doen? Je kan altijd eens naar de dierenarts gaan daarvoor om dat ook te laten checken. Maar heel vaak denken eigenaars dat de kat te weinig eet, terwijl dat hij eigenlijk voldoende eet.
Ja, of dat de kat al dik is. Nou ja, weet je, dan is het niet goed dat hij afvalt door niet te eten. Maar dat het in feite niet zozeer te weinig is, als wel dat je denkt dat het te weinig is. En het al meer dan genoeg is voor je kat wat er staat.
Een andere oorzaak kan zijn is stress. Dan denk ik voornamelijk aan de plaats van de etensbak of eventueel andere katten in huis.
Ja, en in dit geval natuurlijk ook nieuw. Weet je, je bent net in een nieuwe omgeving. Zeker katten zijn daar gewoon gevoelig voor. En dat is ook gewoon wennen. Dus het is helemaal niet zo raar dat deze kat even moet wennen aan de nieuwe omgeving.
Ja, inderdaad. Een nieuwe omgeving kan stressvol zijn voor een kat. Andere katten in huis kunnen zeer stressvol zijn voor een kat. En ook bijvoorbeeld andere katten buiten. Stel dat de etensbak ergens bij een raam staat en er kunnen andere katten binnenkijken. Kan dat een reden zijn dat jouw kat niet wilt eten?
Ja, katten vinden het gewoon niet heel erg chill als er andere katten zeg maar in hun territorium zitten. Nou zijn katen sowieso wel territoriaal, dus dat is al heel anders dan bij poezen. Maar ook poezen vinden dat niet fijn. En zeker niet als zo'n kat dan daar bijvoorbeeld nog markeert. En dan denk je dat binnen, ik ruik hier helemaal niks van. Maar je kat ruikt dat wel degelijk. En die heeft echt zoiets van, oeh, dat is heel bedreigend.
Ja, en als we het over geuren hebben, vind ik ook een heel belangrijke. Waar staat die etensbak? Want katten vinden het leuk als die etensbak ergens staat op een plek waar ze zich veilig voelen. Waar ze voelen zich veilig is op plaatsen waar het rustig is, waar het kalm is en waar het niet stinkt.
Ja, nou, zo'n voerbak naast de kattenbak zetten. Oh. En veel mensen doen dat, hè. Weet je, alle spullen van de katten bij elkaar zetten. En dan denken ze van, oké, dat is handig. Nou ja, dat zal ook vast handig zijn. Weet je, want je hebt alle rommel bij elkaar. Maar het is helemaal niet fijn voor de kat. En, ook een hele handige om te weten, als je de waterbak en de voerbak naast elkaar zet, dan eten ze minder.
Ja, inderdaad. Dan kunnen ze best ook op verschillende plaatsen zetten en zelfs verschillende waterbakken op verschillende plaatsen in huis. Dus meerdere waterbakken zetten. Katten hebben vaak moeite om voldoende te drinken. Dus dat is zeker een goede tip.
Ja, ik zou bijna nog zeggen, weet je, nog belangrijker dan het eten. Ik bedoel, eten is belangrijk. Maar nog belangrijker dan het eten is het drinken. Dus als je merkt dat je kat te weinig drinkt, of denkt dat hij te weinig drinkt, en dan nog eens een keer te weinig eten, als dat al zo is, dan zou ik zeker direct naar de dierenarts gaan.
Ja, sowieso. Als je vermoeden hebt dat je kat om een of andere medische reden misschien niet goed genoeg eet, of zelfs sowieso als je geen oorzaak vindt qua stress, ga dan ook naar de dierenarts. Dus ik denk als conclusie kunnen we zeggen, check of dat je kat wel degelijk te weinig eet. Dat is puntje 1. Vaak is het stress gerelateerd. Vergeet ook niet naar de dierenarts te gaan. Kan een medische reden zijn. Maar vooral, eigenlijk wat je moet onthouden, de reden dat een kat slecht eet, ligt meestal niet aan de voeding zelf. Als je goede kattenvoeding geeft, dan is dat oké, meestal, voor je kat. Je kan eens wisselen. Maar als je merkt, alle voedingen zijn niet oké, dan is er iets anders aan de hand. Nu pak ik weer een vraag. Zo. Deze vraag komt van Yuri. En Yuri zegt, ik heb sinds 4 weken een kat genaamd Frank. Hij is mijn eerste kat, dus ik moet nog een beetje wennen. Soms maakt hij namelijk een heel gek geluid, alsof hij moet overgeven of hoesten. Is dat een haarbal? Kan ik hem daarbij helpen? Of wat is dit precies?
Nou, laat ik eerst even zeggen dat ik het geweldig vind dat je je kat Frank noemt. Weet je, ik heb dat nog nooit gehoord. En ik heb heel veel kattennamen voorbij zien komen. Dus echt geweldig. Dus dat als nummer 1. ten tweede, een haarbal. Dat zou kunnen, uiteraard. Weet je, als die langharig is, is die kant nog wat groter. Maar ook kortharige katten kunnen haarballen hebben. En dan kunnen ze heel veel moeite mee hebben. En zeker als je kat net bij je is, dan kan het natuurlijk zijn dat hij door de stress van de nieuwe situatie ook wat minder darmbewegingen heeft, waardoor het wat meer vast komt te zitten. Dus dat zou ik op zich niet zo heel raar vinden.
Ja, inderdaad. Het kan natuurlijk ook een andere oorzaak hebben, zoals bijvoorbeeld wormen of stofallergie of al dergelijke dingen. En daarvoor zou ik gewoon eens eerst eventjes langs die dierenarts passeren.
Ja, weet je, dus niesziekte kan natuurlijk ook een probleem zijn. Dus hoeven ze niet altijd te niezen. Kunnen ze een geïrriteerde keel hebben, waardoor ze wat meer nieserig, hoesterig geluid maken. En dan lijkt het misschien op een haarbal. Stress kan daar ook voor zorgen, net als bij mensen. Weet je, wij kunnen ook wat meer last van de keel hebben als we wat stress hebben. En wat ook nog zou kunnen, is een droge omgeving.
Ja.
Dus ik heb mensen al heel vaak aangeraden, weet je, als je in huis zelf ook last hebt van je ogen of van je slijmvlies of van je keel, plaats een hygrometer, kijk wat de luchtvochtigheid is. En dan kan je gewoon op internet vinden wat normaal is. Wat voor mensen normaal is, is ook voor dieren normaal. En als je dat ophangt, dan weet je ook of je leefklimaat goed is. Maar als je dat allemaal gedaan hebt, ga naar je dierenarts.
Ja, inderdaad. Dus als je denkt, mijn klimaat is oké, mijn kat kan een haarbal hebben, maar ik ben niet helemaal zeker, dan is het goed om eventjes te laten checken. Dus conclusie, het kan een haarbal zijn, het kan ook iets anders zijn. Dierenarts kan erbij helpen.
Nou, ik ga even de volgende vraag pakken. Eens even kijken. Karin, ik heb sinds een half jaar een nieuw huisgenootje genaamd Pip, een puppy. Telkens wanneer ik mijn pup uitlaat, eet hij gras. En wanneer ik thuis kom, spuugt hij dit weer uit. Is dit erg? En wat kan ik eraan doen?
Oké, goede vraag, Karin. En mijn eerste antwoord is, ik denk dat je mee naar de dierenarts moet. Waarom? Het is heel normaal dat een puppy gras eet, occasioneel. Maar als die dat al een half jaar elke keer doet, dan vermoed ik dat hij last heeft van zijn maag of zijn darmen.
Ja, dat denk ik ook. Weet je, er is hier niet een lang antwoord voor nodig, maar eigenlijk een heel kort antwoord. Als dit al 6 maanden aan de gang is, direct naar de dierenarts gaan.
Ja, inderdaad. Het is heel oké, hè? Gewoon voor andere luisteraars die ook mee aan het volgen zijn. Gras eten is echt heel oké bij honden. Er zijn zelfs periodes in het jaar waarop honden heel graag gras eten. Zeker in de lente, wanneer er nieuwe sprietjes boven komen, dan gaan ze heel makkelijk aan het gras kauwen. Honden die ook eens een keer iets verkeerd hebben gegeten, die gaan makkelijk gras eten om het inderdaad dan te kunnen overgeven. Dus het zijn allemaal heel normale gedragingen. Maar dat is niet iets dat dagelijks mag gebeuren en zeker geen half jaar aan een stuk.
Nee, ik denk langdurig gras eten is niet goed als je dat dan eens ook doordoet. Als je af en toe gras eet als hond zijnde, dat is niet zo heel erg. Het wil ook niet altijd zeggen dat ze enorme last van de buik hebben. Want sommige mensen hebben dan zoiets, ah, hij is heel misselijk. Hij heeft enorm last van zijn buik. Hoeft helemaal niet. Kan gewoon wezen dat hij de gras lekker vindt. Ik heb een paar honden in de praktijk gehad, dat waren net koeien. Die aten gewoon heel graag gras. En die hadden daar geen last van, helemaal niks. Die aten gewoon graag gras. Nou, dan denk ik bij mij prima, als je maar genoeg ontwormt dan.
Ja, inderdaad. Ook een heel belangrijke. Maar daarvoor blijft het advies. Als je zoiets ziet als jouw verhaal, Karin, dan zou ik zeker eventjes langs de dierenarts passeren om zeker uit te sluiten dat er geen medische reden is. Laten we nog een vraag van de community beantwoorden. Ik neem er eentje uit de pot. Deze is van Harmen. Wij willen graag ons gezin uitbreiden met een gezellige kat. Mijn vriendin is dol op deze dieren en we struinen de laatste tijd dan ook veel op het internet. Onze voorwaarde is wel dat het een dier is uit een asiel, want wij geven graag een dier een fijn tweede thuis. Heel tof. Hebben jullie tips voor ons waar wij op moeten letten? Want wij vinden het nog best lastig, want wat haal je in huis?
Nou, hele goede vraag, Harmen. Een kat uit het asiel halen is heel goed. En als je geluk hebt, hebben ze ook heel veel informatie over de achtergrond van het dier.
Ja, dat is heel belangrijk. Ik denk dat echt puntje 1 is probeer zoveel mogelijk informatie te krijgen over de achtergrond van jouw dier. Waarom is die afgestaan?
Ja, is die afgestaan omdat het niet goed ging in een gezin? Is die afgestaan omdat die alleen niet goed ging? Heeft hij heel veel last van stress uit de omgeving? Kwam die binnen? Kwam die buiten? Andere dieren, ja of nee?
Ja, en als je die informatie niet krijgt, dan is het misschien beter om naar een ander asiel te gaan zoeken, waar je informatie wel krijgt. Het is echt superbelangrijk dat je een goede match hebt met de kat die dat je in huis haalt.
Ja, want als dat al een kat is die al stress had en je weet niet wat de oorzaak is en je haalt hem dan in huis, dan gaat het alleen maar door en dan krijg je ook alleen maar verdriet. En dat moet je niet willen.
Nee. En dan punt 2 is, ga ook eens na hoe dat jouw thuissituatie is. Hoe ziet jouw gezin eruit? Zijn daar kinderen bij? Hoe wonen jullie? Is daar veel lawaai? Hebben jullie een tuin waar de kat eventueel in kan? Hoe rustig is de omgeving? Hoe vaak ben je thuis? Hoeveel tijd kan je aan je kat spenderen? Dat zijn heel belangrijke vragen die jij op jouw beurt ook aan het asiel moet communiceren.
Ja, ik hoor altijd, weet je, ik neem een kat omdat ik geen tijd heb om de hond uit te laten. Dus een belangrijk argument voor een kat is vaak, dan hoef ik niet meer naar buiten. Dan zou je kunnen zeggen, ik laat mijn kat wel naar buiten. Dat is een keuze, dat hoeft helemaal niet. Maar als je je kat binnenhoudt, dan moet je wel tijd en aandacht geven aan je kat. Dat is heel belangrijk, want anders gaat het helemaal niet goed met je kat.
Nee, inderdaad. Dus dat zijn de 2 punten die we vooral willen aanhalen. Zoek een asiel dat heel goed met jou communiceert. En geef zelf ook zoveel mogelijk informatie dat zij een dier kunnen vinden dat bij jou gaat passen.
Ga ik nu even de laatste vraag voor deze community podcast pakken. Als je natuurlijk nog vragen hebt, dan kan je ze altijd nog insturen. Dan kunnen we ze een volgende keer beantwoorden. Deze vraag is van Dennis. Mijn hond Frankie trekt tijdens het wandelen erg aan de lijn. Ik vind dit vervelend. Wat kan ik eraan doen om dit te voorkomen? Hebben jullie tips voor mij?
Ach, zeker Frankie. Dennis. Dat is een vraag die zowat 90% van de hondeneigenaren heeft, denk ik. Komt enorm vaak voor. En in mijn hoofd zijn er altijd 2 redenen. 1. Het is onvoldoende goed aangeleerd. Het is niet makkelijk om aan te leren, dat geef ik heel hard toe. Het is absoluut moeilijk, maar vaak is het een van de redenen. En reden 2 is, uw hond heeft het emotioneel moeilijk. In die zin, het is niet dat hij depressief is of zo, maar er is iets in zijn hoofd gaande waardoor dat hij niet netjes bij jou kan blijven. En dat kan spanning zijn, dat kan stress zijn, dat kan opwinding zijn, dat kan heel veel richtingen uitgaan.
En ik denk een derde reden, maar dat valt misschien bij reden 1, is consequent zijn.
Ja, dat valt voor mij bij reden 1.
Dat dus dacht ik al.
Als we reden 1 gaan uittypen, dan denk ik aan, je moet enorm consequent zijn. Je moet dat heel goed opbouwen. Dus dat begint thuis, in de living. En dat gaat dan opgebouwd worden naar de tuin en dan eventueel naar de stoep en dan eventueel iets meer. Maar elke keer ga je werken aan rustig naast jou lopen. En heel veel mensen denken, ja, ik pak mijn puppy en die moet ineens een kwartier netjes naast mij kunnen blijven lopen. Maar een hond heeft netjes naast jou lopen is een enorme inspanning voor je hond. Dus die kan dat ook niet langer volhouden. Dus je moet daar oefensessies, korte, goede, structurele infosessies inlassen en dat dan stilletjes aan opbouwen totdat die het langer kan. En heel vaak willen we direct alles. Die hond moet bij ons komen en die moet meteen van in het begin lekker vrolijk met ons kunnen gaan wandelen. Dus steek daar tijd in en steek daar heel veel energie in.
Ja, en als het in een gezin is, maak afspraken met elkaar. Dus weet je, wie doet de opvoeding? Als je al beide loopt met de hond, dan ook allebei dezelfde regels. En als je jonge kinderen hebt, laat jonge kinderen niet opvoeden. Dat is niet goed, weet je. Dat als ze wat ouder zijn, dan kan het misschien wel. Maar ook weer heel consequent. Je maakt afspraken, dan is het aan de lijn. Dan is het niet trekken. En dan mag het wel, of gaat die van de lijn?
Ja, of bijvoorbeeld je verandert dan naar een flexielijn of zo, als je ze toch graag aangelijnd wilt houden. En dan puntje twee is, de hond heeft het moeilijk. Heel vaak is een hond, wil die wel heel graag netjes volgen, zoals die goed heeft aangeleerd en die is dan mooi mee aan het wandelen, maar dan gebeurt er iets. Er rijdt een camion voorbij waar dat die schrik van heeft. Er komt een andere hond aan waar dat die mee wil spelen of waar dat die opgewonden of gespannen van wordt. Dat zijn soms situaties waarin dat je niet van je hond kan verwachten dat die twee dingen tegelijk kan doen.
Ja, en ik denk wat ook heel belangrijk is op dit moment, ik zie dat er heel veel programma's weer op tv zijn over hoe je je hond moet opvoeden. Vaak zie je dan in één keer in 10 minuten een resultaat dat je denkt van hoe is dit mogelijk? En dan zie je heel vaak dat degene die het laat zien, die lijn heel strak houdt en ook rukt aan die lijn.
Verschrikkelijk.
Niet rukken aan de lijn. Het is niet goed om te rukken aan de lijn.
Nee, we werken met beloningen. We gaan belonen wanneer dat een hond het goed doet. Ik heb daar een heel goed voorbeeld van. Mijn hond is 10 jaar oud. Wordt binnenkort 11 jaar al. We zijn al 11 jaar samen, zal ik zeggen. En die volgt perfect. Dat is de hemel. Ik stoef daar heel graag mee, want dat is echt fantastisch. Nu, heel veel mensen zeggen mij dat ook op straat. Want, ach, uw hond volgt zo mooi. En dan, ik heb altijd zo het idee dat die mensen dan een antwoord willen krijgen van oké, ik heb 3 keer in mijn handen geklapt en dan 5 meter gehinkeld en nu doet mijn hond dat. Maar dat werkt zo niet. Ik zeg ook altijd tegen die mensen, ja, ik heb daar 10 jaar aan gewerkt. Dat duurt zo lang. Dat is levenslang werken. En dat is keileuk. Want als je dat positief kunt doen en je kunt je hond daarmee motiveren en je kunt ze daarvoor belonen, dan is dat een superleuke samenwerking. En je bouwt alleen maar een betere band op met een hond. Dus doe dat vooral. Steek daar tijd in. Je gaat blij zijn met een band van je hond en je gaat blij zijn met de complimentjes van de andere mensen. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast, waarin we de community-vragen hebben beantwoord. Ik wil iedereen super hard bedanken voor alle vragen die zijn ingestuurd, want ik heb er alvast enorm van genoten om ze te beantwoorden. Dus moest je nog vragen hebben, laat het ons weten en dan gaan we zeker nog zo'n podcast inplannen waarin we alle antwoorden gaan geven. Ik wil Marco ook weer bedanken voor deze dag. Superleuk weer om samen te zitten hierover.
Het was leuk om er weer bij te zijn.
Dankjewel. En we zien jullie in een volgende podcast.